van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, ik ben echt high on life.
Ja, echt waar? Wat is er gebeurd, Tony?
Ja, de zon is weer gaan schijnen.
Ja, ik zie het.
Het is weer, het wordt weer lichter.
Ja.
Het zonnetje komt er weer door.
Heerlijk, man.
En alle vooruitzichten zijn, ik ben helemaal blij. En we zijn weer aan het podcasten.
Ja, dat is ook fijn. Ja,
ik denk dat
is een prettige bijkomstigheid, toch?
Ja, tof. Ja, hoe is het met jou?
Ja, het is uitstekend. Ja, ik heb een beetje een bruine kop, maar ik ben boven een daglichtlamp in slaap gevallen. Oh. En nou ja, dat merk je dan wel. En dat die donkere tijden die zijn een beetje voorbij. Zo voelt het wel.
Maar je moet onder de lamp gaan liggen.
Oh, oké.
Okay. Anders helpt niet. Dus dit laat zich niet verklaren.
Nee, oké. Okay. Nou, dan is alles weer duidelijk.
Laten we snel naar de vraag gaan.
Ja, lijkt me ook.
Nou, we hebben een vraag gekregen van Jonne. Twee keren heeft hij me ingestuurd zelfs. Dus dit blijkt maar weer. Het doorzettingsvermogen wordt beloond. Blijven proberen.
Ja.
De lijst wordt lang, man. We hebben echt honderden vragen in lijsten staan. Hè?
Ja, en ook allemaal nog verschillende.
Ja, klopt. Ja. En zelfs een paar die niet van onszelf zijn.
Ja, ook nog eens. Dus.
Nee, maar Jonne vraagt... ik heb misschien een leuk onderwerp voor jullie volgende podcast... over het gebruik van psychedelics voor zelfontwikkeling. Even kijken, want ik vat hem even samen. Hij heeft een mailtje gestuurd. Zegt, ik ben er zelf nog nieuw mee. Een aantal keer uitgeprobeerd met mijn vriendin die... depressief is. Zij zegt dat één sessie LSD haar meer heeft gebracht dan 2 jaar therapie. Nou, dat is ook leuk voor de therapeut om te horen natuurlijk.
Ja.
Maar dus psychedelics, dus het gebruik van geestverruimende middelen voor de bevordering van jouw zelfontwikkeling.
Ja,
daar zul jij natuurlijk een heel leven ervaring mee hebben.
Nou, een heel leven is misschien wat
half
lang.
Leven.
Half leven. Nou, het is natuurlijk een heel interessant onderwerp. En ja, ik weet niet, misschien is het selectieve perceptie. Hè? Dat ken je wel. Als een onderwerp eenmaal voorbij komt en het heeft je interesse, dan hoor je het in één keer overal.
Mm-hmm.
En dan lijkt het alsof het super actueel is en een hype is. Maar het gebruik van geestverruimende middelen gaat al terug, voor zover de mensheid het weet, tot ongeveer 8000 voor Christus.
Mm-hmm.
Toen waren er al kleitabletten. Waarin het gebruik van alcohol werd omschreven.
Oh, oké. Okay. Mensen aten geen kleine tabletten.
Nee. Daar schijn je niet zo high van te worden.
Nou ja, een soort van pillen natuurlijk. Tabletten.
dit wordt weer zo'n podcast.
Ja, ik zei al dat ik high on life was. Ja. En ik heb niet eens iets genomen.
En 4000 jaar geleden werd er al opium verbouwd in het Midden-Oosten. Wat nu Irak en Iran is. En dus het is iets van alle tijden. Mensen mm-hmm. is altijd op zoek geweest naar, zoals het woord het al zegt, geestverruimend.
Mm-hmm.
Er is altijd een behoefte om buiten een andere realiteit of de huidige realiteit te kijken.
Ja.
En juist in deze tijd denk ik wel dat mensen zo'n behoefte hebben aan een ander perspectief.
Mm-hmm.
Omdat er worden zoveel perspectieven al voorgeschoteld in de media. Wat moet je nog geloven? Wat is andermans wijsheid en waarheid en wat is jouw waarheid?
Ja, klopt. Nou, er ligt natuurlijk nog wel een klein beetje een taboe op. Hè? Misschien in Nederland dat wij een luxe positie hebben, dat er daar altijd heel openlijk over dingen wordt gesproken. En zeker drugs. Maar het is altijd een beetje raar geweest hoe alcohol eigenlijk heel normaal is.
Ja.
Geestverruimend en best wel destructief voor je systeem.
Ja.
En hoe bepaalde soorten drugs eigenlijk een taboe hebben. Hè? Of als ongezond of als gevaarlijk of als kwaad worden gezien. Terwijl die toch ook een geestverruimende functie hebben. En niet per se altijd zo heel schadelijk voor je systeem zijn. Uitzondering daar gelaten. Maar het ligt ook een beetje aan of het in jouw wereld is gekomen. Hè? Kijk, ik ben opgegroeid met vrienden die dat niet deden. Of tenminste niet dat ik dat wist.
En wat deden?
Drugs en drugs gebruiken, dat soort dingen. Ja. Dus wel alcohol.
Ja.
Daar heb ik het nodige van gehad. Om gewoon de diepte te testen, zeg maar.
Ja.
En ik heb ook wel eens gezegd, hè, de antwoorden op de grotere vragen in het leven vind je vaak onder in de fles.
Ja.
En ik heb dat altijd met alcohol altijd wel gemerkt. Van ja, weet je, dronken mensen zeggen de waarheid. alcohol maakt natuurlijk ook wat los. Hè? En je niet per se op een hele goede manier altijd. Want sommige mensen worden er baldadig van of agressief. Maar iedereen zal dat wel een keer hebben gehad als je wel eens drinkt. Dat je op een gegeven moment net een drankje extra op had. En dat je het ineens heel helder zag. Of dat je ineens heel eerlijk naar jezelf werd.
Of super spontaan.
Klopt. Ja. Hè? Dus je durft wel de dansvloer op. Of de remming gaat eraf. Of je durft een beslissing te nemen die je niet durfde te nemen. Of je denkt ineens, ik heb een jaar geleden met een leuke dame gedate. Die was toch wel heel leuk. Laat ik die om 3 uur 's nachts nu eens een appje gaan sturen. Hè? Dus er komen niet altijd positieve dingen uit. Maar het komt wel vanuit een moment van helderheid.
Zeker.
En heel vaak denk je 's ochtends van, dat was die waarheid, die durf ik niet aan. Maar er zit wel vaak iets. En ik heb niet zo heel veel ervaring met het geestverruimende als het gaat om de drugs. We hebben laatst dan een keer zo'n truffelceremonie gedaan. Kunnen we zo dan misschien nog iets over vertellen?
Ja, zeker.
Maar ik ben daar ook wel benieuwd naar. Wat heb jij gedaan van dit soort dingen?
Nou, sowieso de truffels. Dat was wel mijn eerste onderzoekstocht. En dat heeft eigenlijk wel te maken ook, het is een beetje beroepsdeformatie, maar ik wil als psycholoog wilde ik altijd alles weten en snappen. Dus ik heb een super nieuwsgierigheid naar heel veel dingen. Dus een onstuitbare honger naar kennis. En zowel in boeken als ook op andere manieren kennis verzamelen is altijd voor mij wel een heel fijn ding geweest. Daar voel ik me altijd heel goed bij. En met name vanuit mijn vak ook heb ik veel te maken gehad met depressies en met angsten. En er kwamen steeds meer geluiden ook in microdoseringen van psychedelics. Met name LSD bij het gebruik van verslavingen. Er zijn nogal wat mensen die naar verslavingsklinieken gaan in Zuid-Afrika, op andere plaatsen waar ze met name ook behandelen met LSD of met Iboga. Dat is een.
Waarom LSD dan?
Ja, dat schijnt, de precieze werking ervan weet ik niet, maar dat schijnt bij verslavingen heel goed oplossend te werken. Want het gaat natuurlijk nooit over de verslaving zelf, maar er zit een diepere oorzaak onder. En vaak zijn dat niet verwerkte trauma's. En je ziet dat met name ook bijvoorbeeld in ayahuasca, wat ik ook wel eens gebruikt heb. Dat je op gebieden komt in je brein waar je normaal gesproken niet bij komt. Ik denk dat ik echt wel ruimdenkend ben. Maar ik ben ook wel een controlfreak. Dus ik hou er echt wel van om dingen onder controle te houden. En een van mijn trauma's is het plotseling overlijden van mijn vader. Toen ik 17 was en hij een hartinfarct kreeg voor mijn ogen. Nou, dat trauma, daar heb ik in mijn eigen studie psychologie best wel veel aan gewerkt. En ik had EMDR gedaan en ik had allerlei andere holotropic breathing. Nou, ik zal je alle therapievormen besparen. Maar er was toch altijd nog zo'n klein randje van de angst om de echte controle los te laten. En dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat de angst om dood te gaan. Mm-hmm. De echte overgave of de echte acceptatie. Daar hield mijn mind hield daar altijd nog een bepaalde vorm van grip op. Ja. En ik merkte in de ayahuasca-ceremonie dat ik letterlijk en figuurlijk weer met die dood van zowel mijn vader als mijn moeder werd geconfronteerd. En dat was, ik heb nog nooit zo'n doodsangst gehad in die sessie. Ik dacht echt dat ik dood ging zelf. Maar daarna was er een soort bevrijding van, maar nou leef ik en nu heb ik gezien en ervaren met name hoe het is om dood te gaan. Ja, waar ben ik nou nog bang voor? En dat soort beschrijvingen hoor ik bij mensen die getraumatiseerd zijn, hoor ik vaker. Dat ze zeggen van ik heb het monster in de bek gekeken. En nu zie ik dat alles uiteindelijk toch nog betrekkelijk en relatief is. En dat er nog een andere wereld is die ik met mijn gewone gedachten niet kon bedenken, maar die er wel is. En dat geeft vaak toch een gevoel van geruststelling.
Ja, nou ja, er zit natuurlijk bij heel veel mensen die dit soort middelen niet gebruiken. Ik wou zeggen waaronder ik zelf, maar ik heb dat eigenlijk niet zo. Misschien dat ik dat een paar jaar geleden wel had. Dat je natuurlijk veel horrorverhalen hoort. Hè? Van je kan in een bad trip belanden of je kan er altijd in blijven hangen. En dat zit hem vaak in controle willen vasthouden. Hè? Dat is ook vaak gezegd, want als je een control freak bent, dan kan je het beter niet doen. Of anderen zeggen, dan moet je het juist doen. Maar dat zal waarschijnlijk dan met name hier zitten. Hè? Van je onderdrukt iets. Hè? Je houdt als het ware die skippybal onder water.
Ja.
En dat gaat je heel goed in je bewuste toestand. Maar met een geestverruimende drugs laat je die waarschijnlijk los.
Ja.
En dan word je geconfronteerd met hetgene waar je echt mee geconfronteerd moet worden. Hypnose doet in principe hetzelfde.
Mm-hmm.
En therapie kan ook hetzelfde doen.
Ja.
Alleen je bent in je volle bewustzijn natuurlijk vaak heel goed in staat om het gecontroleerd te houden.
Ja, en dat is wel het mooie of het bijzondere van geestverruimende middelen is dat je, dat noemen ze een elliptisch bewustzijn hebt. Dus dat je aan de ene kant heel diep in die ervaring kunt zitten en tegelijkertijd is er iets anders wat waarneemt. En dus om een voorbeeld te geven, wanneer dat je diep in die ervaring zit, kun je tegelijkertijd horen dat er een vliegtuig over gaat of dat er iemand naar de wc gaat of...
Mm-hmm.
Maar dat maakt ook dat je verbanden kunt leggen en relaties kunt zien tussen de echte oorzaak van je of de echte oorsprong van je klacht en de gevolgen die het daarna voor jouw leven heeft gehad.
Mm.
Maar ja, het is voor een deel ook terecht. Het is ook niet iets wat je dan eindeloos recreatief zou moeten gebruiken in mijn optiek.
Mm.
Omdat ja, het gaat over heel veel dingen. Met wat is nou de juiste intentie? Van waaruit doe je de dingen? Hè? Dus het begint mm-hmm. met de juiste mindset ook. Natuurlijk, als je vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid zou willen ervaren, prima. Maar zorg echt voor een hele goede, veilige setting met ervaren mensen en begeleiding. En in therapieland wordt dat heel bijna in een heel strak protocol wordt dat begeleid. Omdat je ja, het traject zo goed mogelijk wil sturen. En dat is heel anders dan dat je denkt, oké, ik heb dit weekend niks te doen, weet je wat, laat ik eens vol in de verslavende of de verdovende middelen gaan.
Ik ga weer in de verslavende middelen zitten. Nou ja, wij hebben natuurlijk een tijdje geleden de sessie gedaan, de truffelceremonie bij Jesse van der Velde. Dat was voor mij de eerste keer om überhaupt zoiets te nemen.
Ik dacht al, wat zie ik toch aan jou, Tony?
High on life. Nee, ik heb het altijd heel veilig gehouden. Alcohol vond ik veilig, dat snap ik. En de Wim Hof ademhaling, dat heette dan high on your own supply.
Ja.
Die controleerde ik ook nog wel, zeg maar. Verder dan dat ben ik nooit gegaan. En ik dacht, ik vind dat eigenlijk wel interessant. Ik wil dat wel eens verkennen. Alleen van tevoren heb je natuurlijk geen idee.
Nee.
En dat is al de eerste test. Ik weet, we hadden met onze goede vriend Thijs Lindhout over. Die was zeg maar nog een tandje verder dan ik. Die wilde van tevoren echt weten, hoe laat moet ik er zijn? Hoe lang duurt het? Hoeveel mensen zitten er in de ruimte?
Ja.
Wat krijgen we precies als ik er vanaf wil? Hoe kan dat dan? Ja. Krijgen we te eten? Wat als ik terug moet rijden? En zo had hij nog 400 vragen voorbereid.
Hmm.
En ik had ook een appje naar Jesse gestuurd van tevoren. Van Jesse, ik vind het leuk om mee te doen. Want ik ken jou al heel lang. En dit is jouw wereld. En ik vind het gewoon interessant om te zien wat jouw wereld is. Dus daarom ga ik daar dan open in. Maar ik weet niet meer dan het woord ceremonie. Dat is mijn perspectief nu. Dus kan je me iets geven aan hou vast?
Ja, en vooral mooi niet, maar ceremonie.
Ik kreeg echt een legendarisch audio-appje wel van hem terug. Dat hij zegt, ja man, het is echt, we gaan lekker zitten in de kring met elkaar. En de dames gaan voor ons zingen. En we nemen het medicijn, zoals hij het noemde.
Mm-hmm.
En hij zegt... Het medicijn geef je nooit meer dan dat je aan kan. Dus we gaan het wel zien. En denk, ja, dat is mooi gezegd. Maar daar kan ik echt helemaal niks mee.
Nee.
Dus we hebben dat maar gewoon gedaan. Alleen van tevoren word je natuurlijk wel... Je kan het heel groot maken in je hoofd. Hè? Ik hoorde Wichert van de Eindbazen. Die had een boek geschreven ook over zijn ayahuasca-ervaringen. En echt dat hij dat had gedronken in Amazone. En dat hij echt gesprek met zijn overleden vader had gehad. Denk, wow man, ik vond het echt een super inspirerend verhaal.
Mm-hmm.
Maar ik dacht ook wel van, als het zo diep gaat, dan is dat wel een grote stap voor mij.
Ja,
om dat in één keer te gaan doen. Dat viel uiteindelijk gelukkig heel erg mee.
Ja.
En daarom, voordat we het hele verhaal vertellen, denk ik ook wel, het is goed om klein te beginnen. En denk, als dit nieuw voor je is en je wil dit ontdekken, dan is het juist wel goed om dat in een gecontroleerde vorm te doen. Zoals dat wij bij Jesse deden. Want dat was gewoon goed begeleid. En ook met alles eromheen. Hè, van intentie zetten. En het avontuur aangaan. En de reis aangaan. En zelf kunnen controleren. En daar ook met elkaar over kunnen praten. Dat was echt persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
En ook wel op een mate dat het je niet overwhelmt. Zeg maar.
Nee,
je hebt zelf de controle. Dat is iets anders dan met je mate een zak paddenstoelen leeg eten of LSD doen en zien wat er komt, zeg maar. Ja. Dat is voor mij nu de volgende fase die ik wil gaan proberen.
Nou, don't try this at home, zou ik zeggen.
Ja, precies. Ja. Nee, ik zeg niks illegaals, toch?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, dus vooral gecontroleerd. En het moet ook ergens een doel dienen. Kijk, als je in welke vorm dan ook verslavingsgevoelig bent, waarom zou je het doen? Want dan breng je jezelf misschien onbewust of onbedoeld wel in de problemen. Anders wordt dat weer een volgend ding voor jou. En dan is misschien de ervaring fantastisch of euforisch of heel diepgaand. Maar als dat ook weer een bepaalde afhankelijkheid wordt van die ervaring en nog een ervaring en nog een ervaring. Mm-hmm. Dan het houdt nooit op in die zin. Dus je kunt het denk ik heel goed inzetten bij een probleem of iets wat je dwars zit. Of een inzicht wat je echt verder kan helpen. Maar maak jezelf er niet afhankelijk van.
Nee. Want heb jij nog meer ervaringen hiermee waarvan je denkt van nou, dat heeft mij geraakt. Je vertelde net al iets natuurlijk.
Ja, of dus iets wat je gebracht heeft. De psilocybine, de stof die in de paddo's zit. Ik weet het niet. En ik heb dat een aantal keren ervaren. Maar ik merk gewoon dat ik de sfeer heel prettig vind. Met mensen. Helaas kan dat natuurlijk in coronatijd niet. Maar als je bent, met z'n allen rond het vuur zit, contact maakt met de elementen. Mm-hmm. En dat is denk ik ook de manier waarop Jesse dat doet met zijn shamanistische achtergrond ook. Mm-hmm. Met het aanroepen van de windrichtingen. Ja. Dat was voor jou ook even wennen volgens mij.
Ja, nou ik had me voorgenomen van, ik wilde natuurlijk daar zelf iets uithalen. Ja. Maar ik vind dat ook vanuit de vriendschap naar Jesse. Wil ik dan gewoon dat respecteren. En helemaal meemaken hoe zijn wereld is. En dan moet je er ook voor openstaan. Maar dat begon inderdaad met de goden uit de windstreken aanroepen. En de oude shamanen. En dan sta ik inderdaad ook te roepen. En dan denk ik, dit kan niet verder van mij afstaan. Zeg maar. Maar ja, laat maar doen.
Ja, zeker.
Ja, nee, ik vond het wel interessant.
Ja, dus als dat... ik weet het niet. Voor mij voelt het in zo'n sfeer als thuiskomen. En het bizarre is, daar heb ik geen geestverruimende middelen voor nodig.
Mm-hmm. Jij staat lekker bij de open haard te trommelen.
Ja, heerlijk man. Ja. Gewoon lekker bij dat vuur. En ik voel me dan een beetje de stamoudste inmiddels.
Ik helemaal los op die trommel.
En dan,
ik als oud drummer krijg dat wel mee.
Ja. Ja, en dan en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want ik weet het niet. Ik heb dat niet op een andere manier bij andere mensen uitgeprobeerd. En ik zou er ook niet voor kiezen. Het is een soort vriendschap die ik daar ervaar. Die heel dichtbij is. En heel natuurlijk en heel oorspronkelijk. Er zitten geen verborgen agenda's. Misschien is dat ook wel een beetje de flauwe power tijd. Daar was het de summer of... wat was het? 1967. Daar begon het allemaal weer. Dat was ook de tijd dat er een soort opkomst kwam met LSD. Ik ben zelf helemaal niet van de chemische middelen. Ik weet het niet. Dat is ook iets wat mij totaal niet aanspreekt. Mm-hmm. Nog steeds wordt er wel gezegd, bijvoorbeeld dat LSD, de risicofactor wat er dan is, als je kijkt naar alcohol, dan is de alcoholdosis die dodelijk is. Als je 10 keer de dosis pakt, dan kan alcohol dodelijk zijn. En voor LSD geldt dat factor 1000 tot 1500. Mm. Voordat je een dodelijke dosis hebt. Maar het wordt in de maatschappij toch heel sterk gereguleerd. En ik denk voor een deel maar goed ook. En ik denk dat we nu heel veel gaan leren. Ook in deze tijd over wat doet de microdosering. We weten dat in Silicon Valley heel veel software developers microdoseringen pakken. Juist omdat als ze voor een probleem komen te staan en ze pakken een microdosering van onder andere psilocybine. Mm-hmm. Dat ze in één keer wel die oplossing zien. Ja. Maar ja, als dat de next level wordt, is dus net als met time management. Je kunt op een gegeven moment niet effectiever en efficiënter zijn.
Nee.
En uiteindelijk zul je ook merken dat het medicijn, zoals Jesse dat dan noemt, je tot een bepaalde hoogte of tot een bepaalde grens brengt.
Mm-hmm.
Ja, en dan, dan zul je met dat inzicht of dat bewustzijn of die persoonlijke ontwikkeling die je daarmee gedaan hebt, uiteindelijk zul je het toch moeten gaan doen. Ja. Het medicijn gaat het niet doen voor jou, of dat geestverruimende middel. Het kan je openmaken, precies wat jij zegt. Als je wat verlegen bent en je mist wat spontaniteit. Misschien ook eens een keer een podcast over opnemen.
Dan weten we het antwoord al. Ja,
het komt spontaan in me op. Maar als je dan het idee hebt van ik durf die dansvloer niet op en alcohol helpt je daarbij. Dat is een eerste stap. Maar het wordt natuurlijk heel bedenkelijk dat je geen sociale contacten kunt leggen zonder alcohol. Dus uiteindelijk... Nee. Is het mooi om over die eerste drempel heen te komen en dat een middel je daarbij kan helpen. Maar de volgende stap zou letterlijk moeten zijn, hoe kan ik in verbinding komen of spontaniteit toelaten in mezelf? Want je hebt het immers ervaren, zonder dat je daar welke vorm van geestverruimend middel voor nodig hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd de grens. Dat je moet het niet nodig hebben. Je moet er niet afhankelijk van worden. En dat is natuurlijk, kijk, alcohol is iets wat verslavend kan zijn. Er zijn heel veel drugs die verslavend zijn en die ook nog eens slecht voor je zijn. Als jij verslaafd bent aan alcohol, is slecht voor je. Cocaïne en weet ik veel wat. En crystal meth bij wijze van.
Ja.
Dat zijn dingen, dat is met mate, denk ik. Ja. Ik weet niet, je hebt hem niet gebruikt. Ik denk, kijk, we zitten nu natuurlijk een beetje in de gezonde kant eigenlijk. Hè, van het geestverruimende, de natuurlijke dingen die al duizenden jaren meegaan. Ik denk dat is wel nuttig om inderdaad precies net even dat grensje te breken. En om gewoon ook die wereld te verkennen. Maar je moet er ook niet zo ver gaan dat je denkt van ja, maar elke keer als ik een inzicht nodig heb. Of als ik in verbinding met mezelf moet komen te staan. Dan moet ik dit nemen. Anders dan lukt het me niet.
Nee.
En dat is het moeilijke, denk ik, om daar een balans in te vinden. Ik vond zelf in de ervaring, ik vond het machtig om mee te maken. En weet je, we hebben een hele leuke dag gehad met een clubje. En ik zag mensen die binnen 3 seconden al aan het trippen waren. En al hun kleren uittrokken vanuit de hitte. En dan 5 seconden later weer ijskoud hadden. En ik heb mensen zien huilen en helemaal in hun eigen wereld zien zitten. Ik merkte er niet zoveel van. Ik denk dat mijn lichaam door de jaren heen een behoorlijke spiegel heeft opgebouwd. In wat het aan kan. Maar wel heel ontspannen. En een van de inzichten die ik er wel uithaalde is dat ik er op een gegeven moment gewoon in totale sereniteit lag. En jij zat lekker bij de open haard als soort van oppervader. Ja. Met je trommel of te genieten. En mensen voelden zich verbonden met jou. Als iemand een inzicht had of een doorbraak of het moeilijk had, dan hadden ze steun bij jou zonder dat er een woord gesproken werd.
Ja.
En ik zat gewoon lekker rond te kijken. En ik dacht, ja, ik ben hier wel gewoon met mensen waar ik heel erg van hou.
Ja.
En eigenlijk de groep waar ik misschien wel het liefste mee ben. Mm. En dan lig je dan in totale sereniteit, lig je daar. En er wordt prachtig gezongen door die dames. En dat was een soort van nieuwere vorm van ontspanning.
Ja.
En ik denk, nou, er komt een stukje dankbaarheid uit en ontspanning. En ik heb niet een baanbrekend inzicht gehad of dat ik een schilletje gebroken heb. Ik heb ook niet het idee gehad dat ik onder invloed ben geweest. Maar ik heb wel dat echt nog dagen meegenomen, die kalmte. Dat ik dacht van nou, het is net alsof ik net heel lang uitgeslapen heb. Hè? Of dat ik iets ingehaald heb.
Ja.
Dat vond ik er wel heel interessant aan.
Het is een lang antwoord, maar ik hoop dat je er iets mee kan. En er hoeft eigenlijk niet zo heel veel meer over gezegd te worden. Behalve dat uiteindelijk iedere keuze, zeker als het gaat over geestverruimende middelen, is iets die je ook altijd, denk ik, niet voor jezelf moet houden. Wij zijn ook een beetje uit de kast gekomen met dit onderwerp. Uit dit onderwerp. Best wel spannend ook. En tegelijkertijd denk ik dat ik mezelf gun en de wereld ook gun om eerlijk te zijn over alles wat je ervaart. En als je iets kan met deze ervaring en je vindt het leuk dat je deze ervaring hebt gehoord of je wilt er zelf iets over delen, laat het ons even weten door bijvoorbeeld een duimpje op te steken of een comment achter te laten onder deze video.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.